En we lezen van het paasverhaal uit het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 28, vers 1 tot 10. Je kan ze meelezen op het scherm of uit je eigen Bijbel. Dat zou ik dan weer adviseren. Het is altijd handig dat je weet waar het staat. We lezen dit. En na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. En plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: wees niet bang, want ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: hij is opgestaan uit de dood. En dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea. En daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. En ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. En op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. En daarop zei Jezus: wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan. Daar zullen ze mij zien.
Ik mag jullie meenemen naar de plek waar het graf van Jezus was in de preek. En in aansluiting erop luisteren we naar muziek en zingen dan uit het liedboek voor de kerken, lied 442. Ik zei in het begin al, waar zou je bang voor zijn? Ik begin met een voorbeeld. Het voorbeeld heb ik de afgelopen weken een aantal keren gebruikt in hele praktische situaties in de gemeente. Stel je voor, ik leen Marco 10.000 euro. We doen dat helemaal netjes. We maken een schuldbekentenis op. Ik weet niet precies wat voor tekst dat is, maar er staat er dan zoiets in van: Peter leent aan Marco 10.000 euro. En ik leg 10.000 euro op de plank en Marco neemt dat mee en hij tekent de schuldbekentenis en ik teken de schuldbekentenis. Dan ligt die schuldbekentenis, die ligt bij mij in de la en Marco gebruikt de 10.000 euro. In die schuldbekentenis staat dat Marco per maand 250 euro gaat aflossen. Rekenmeesters kunnen snel berekenen wanneer ik het dan weer terug heb. Maar de eerste maand komt en Marco betaalt niks. De tweede maand komt, Marco betaalt weer niks. De derde maand komt, Marco betaalt nog niks. En Marco en ik die hebben iets met elkaar, want we komen elkaar regelmatig tegen in de kerk bijvoorbeeld, kerkenraad of waar dan ook. En op een gegeven moment vraag ik aan Marco van: joh, niet om het een of ander, maar ik dacht dat wij een afspraak hadden dat je elke maand 250, maar dat, vierde maand komt. Marco komt niet meer in de kerk. Dus ja, ik vraag aan Annelies: waar is Marco? Ja, die had een verjaardag.
Ja, oké.
Volgende maand, ik kom nog steeds in de kerk. Vraag aan Annelies: waar is Marco? Ja, vraag het hem zelf, hij heeft de leeftijd. Wat blijkt nou? Marco vindt het moeilijk om mij elke zondagmorgen tegen te komen. Dat kun je je wel voorstellen natuurlijk. Dus op een gegeven moment denk ik bij mezelf en ik overleg dat met Ria. Ik zeg: weet je wat, we schelden hem die schuld kwijt. Dus stap op de fiets, ga naar Marco toe, neem die schuldbekentenis mee, leg hem op tafel bij Marco. tegenover hem. Zo, ah, alsjeblieft Marco, ik vergeef jou je schuld. Ik geef hem weer aan je terug. Dus hij ligt op tafel en daar heb ik hem neergelegd. En nou, vervolgens ga ik weer weg en ik laat de schuldbekentenis daarachter. Iedere jurist zal nu zeggen van dan heb je geen bewijs meer. Dat is de bedoeling van mijn verhaal. Dan heb je geen bewijs meer dat er een schuld was. Vraag natuurlijk wel wat Marco ermee gaat doen. Kan ik hem natuurlijk gaan vragen, maar de een die zal zeggen van nou, laat ik hem maar even bewaren, want ik geloof die Peter niet. Op een dag komt hij er vast wel op terug. Op een dag zal hij toch wel misschien mij aankijken op zondagmorgen. Ja, je hebt nog steeds niks terugbetaald. Anderen zullen zeggen, oh, dat is mooi. Ik verscheur gewoon die schuldbekentenis. Is het verdwenen? En dan is het nog wel even wennen. Komt Peter er nou op terug of komt hij er nou niet op terug? Maar op den duur merkt hij van nee, hij komt er niet op terug. En dan is het verdwenen. Waarom dit voorbeeld? Het komt natuurlijk aan op ons geloof. Dat mag duidelijk zijn. Op het geloof van Marco. Gelooft hij werkelijk dat die schuld vergeven is? Ook al heeft hij de schuldbekentenis, kan hij hem verscheuren, kan hij hem wegdoen enzovoort. Wij leenden van God de wereld. En God die had aan ons gevraagd om die wereld en onszelf, ons eigen leven en alles wat ermee gebeurt, om dat op een goede manier te beheren. Op een liefdevolle manier te beheren. Laat die kets maar spelen hoor. Ik heb er geen last van of jullie dat. Ja, jullie misschien wel, maar dan kijk je maar naar mij. Goed. Om op een liefdevolle manier te doen. En gaandeweg, elke morgen dat wij wakker werden, zeiden wij tegen onszelf, en dat was natuurlijk nadat Adam en Eva zich verstopt hadden, daar hebben we nou genoeg over nagedacht de laatste tijd. Elke morgen dat wij wakker werden, zeiden wij tegen elkaar, vandaag doen we het beter. Vandaag gaan wij werkelijk leven zoals God dat bedoelde. Vandaag gaan wij werkelijk de mensen lief hebben. Vandaag gaan wij werkelijk voor de wereld zorgen. Gaan we op de fiets naar de kerk in plaats van de auto. En dan kijk je naar buiten, het regent. Nou nee, toch maar de auto. En het lukte niet. En God die bleef maar zeggen, ik vergeef jou je schuld. Ik vergeef het je. Waarom zegt God dat? Waarom legt hij de schuldbekentenis bij ons op tafel? Dat deed hij door de profeten, dat deed hij in de liederen van David. Hij deed het al eeuwen voor Jezus Christus, deed hij dat. Waarom doet hij dat? Nou ja, dat kun je in het voorbeeld van Marco, kun je dat wel begrijpen. Omdat ik namelijk graag wil dat wij samen kunnen bidden in de kerk, dat hij de vrijheid terug heeft. Maar ben ik dan beter of groter dan God? Nee, tuurlijk niet. Dus waarom vergeeft God onze schuld? Omdat hij wil dat we in vrijheid leven. Omdat hij wil dat wij iedere dag ontvangen als een gave uit zijn hand. Omdat hij vrije, blije kinderen wil zien in de liefde van God. Jongens, jullie moeten even... John, even bij de kaars wegblijven. Je mag wel met autootje spelen, maar de kaars is een beetje pink. Ben ik dat, Simon? Hoppakee, we schakelen. Doet hij het? Ja, die doet het. Dat wil ik met Marco, dat wil God met ons. Maar het lukte niet. Hoe komt dat? Nou, bij Marco kun je zeggen, dat komt omdat hij niet gelooft. Uiteindelijk wordt hij lid van een andere kerk, want hij wil mij niet meer ontmoeten. Hij wil niet bij mij zijn. Hij wil niet op zondagmorgen. Maar Marco, dat ligt aan je eigen geloof. Waarom doe je mij tekort, zal ik zeggen. Dat zegt God tegen ons. Waarom doe je mij tekort door niet te geloven in mijn genade? Uiteindelijk zegt God, ja, dan kan ik dus als vaders gaan ingrijpen, dan kan ik er niks aan doen. Uiteindelijk zegt God, luister, jullie geloven niet, ik zal het jullie laten zien. En ten laatste stuurde hij zijn zoon. En zijn zoon zegt, luister, ik ga vervullen wat God altijd al heeft gezegd. Jullie geloven niet dat God vergeeft. Zal ik de prijs betalen? Misschien dat je het dan gelooft. En ik doe dat niet omdat ik gedwongen word. Niet door jullie, niet door God zelf. Ik doe het uit mezelf. Dus helemaal vrij betaal ik de prijs. Nou, dat hebben we gezien de afgelopen weken. En nu de paasmorgen. Wie van ons denkt nu niet bij de opstanding van Jezus? Nu krijgen we de rekening toch gepresenteerd. Die soldaten die denken het. Die zien die engel. die besterven het van angst. Waarom? Omdat ze niet geloven in een genadig en liefdevol God. Ze geloven niet dat iemand die aan het kruis geslagen is, gemarteld en gedood, op een nieuwe morgen ook daadwerkelijk in vrede op hen afkomt. Maar ook de vrouwen die hem gevolgd zijn vanuit Galilea, hebben moeite met dat te geloven. Die engel moet dus zeggen, jullie niet bang zijn. Waar zouden wij bang voor willen zijn? Omdat we denken dat we de rekening toch gepresenteerd krijgen. Dat als wij aan een nieuwe ochtend beginnen, aan een nieuwe week beginnen, aan een nieuwe maand, aan een nieuw jaar, dat toch aan het begin een God staat die zegt, en nu wil ik even met je praten over gisteren. Want dat snappen we. We snappen dat iemand ons afrekent op wat wij gedaan hebben. Op de wereld zoals die er nu uitziet. Op hoe wij met onze relaties en met onszelf omgaan. Dat snappen we. We snappen niet dat iemand op ons afkomt en zegt, vrede is er voor jou. En het enige wat je dan kunt zeggen is, geloof nu je ziet. Nu Jezus Christus het woord van genade heeft vervuld. Nu die de prijs heeft betaald. Dat hij niet op je afkomt met de opmerking, ik heb nog een openstaande rekening van jou bij God en bij je medemensen en bij de wereld en bij de overheid. Allemaal dingen waar jij in zonde hebt geleefd, bij je vrouw en bij je man en bij je kinderen en bij je ouders. Maar dat die op je afkomt, eerst met de opmerking, wees niet bang, mag ik even je aandacht, vrede is er voor jou. Dat is wat God beloofde. Dat is wat Jezus Christus heeft volbracht. Laatste stukje daarin. Want het aparte is dat Jezus opeens gaat zeggen, zeg tegen mijn leerlingen dat ze naar Galilea gaan. Waarom? Voordat ze Jezus hebben gezien, krijgen ze al de opdracht om terug te gaan naar waar ze vandaan kwamen. Want dat was Galilea. Ze kwamen uit Galilea. Die vrouwen hadden hem gevolgd vanuit Galilea. Daar waar ze de boel met hun leven verknald hadden, daar moeten ze naar terug. Naar de mensen die nog een rekening met hen hadden. Naar een God van wie ze altijd hebben gedacht dat hij een rekening zou vereffenen op een dag. Je moet terug naar de plek waar je vandaan kwam. Terug naar de plek waar de mensen je aankijken. Vragen mensen wel eens van, maar waarom als Christus is opgestaan is er nu geen rijk van vrede? Lieverds, dat zit in je hart. Je wordt teruggestuurd naar de plek waar je vandaan komt. Naar je gezin, naar je werk, naar je straat, naar je Albert Heijn, naar waar je dan ook maar komt. Waarom? Eerstens omdat God wil dat je in geloof leeft. Dat je dus niet teruggaat naar je huis met de gedachte van, nou, we zullen wel zien wat er vandaag weer gaat gebeuren. Nee, dat je in geloof de dag pakt zoals Christus die in zijn opstanding aan je geeft. Een vrij mens. Maar dan zegt Jezus erbij, als vrij mens vraag ik van je om al die mensen die je ontmoet te leren onderhouden wat ik je gezegd heb. En wat heeft Jezus ons nou gezegd? God liefhebben boven alles, je naaste, want die is als jij. Dat wat God is komen volbrengen in Jezus Christus, dat mag jij gaan uitdelen daar waar jij bent. Want al die mensen mogen weten hoe je in de liefde van God met jezelf, met je naaste en met de wereld omgaat. Daar begint ook voor ons de opstanding. Kun je nog zeggen, want wij zijn aartstwijfelaars. Ja, maar dat kunnen we nooit, daar hebben we de kracht niet voor. Zegt de apostel, nee, maar het geloof wat je nodig hebt, is een gave van God. En dat kun je weten, want Jezus begon al met te zeggen, en zie, ik ben met je. Van nu tot aan de voleinding van de wereld. Ga heen, leer alle volken de genade van God vieren en onderhouden, totdat hij komt. Want dat is het opstandingsfeest in onze dagen. Amen.